40 jaren oud te zijn en nog nooit te hebben kunnen lopen. Dat was de toestand van die man die daar bij die poort van het tempelplein zat te bedelen. En dan opeens te kunnen staan. Nooit eerder de spieren van je benen te hebben gebruikt. Dan zijn er amper meer spieren over. Ze functioneerden nooit. En dan opeens staan, dat kan niet. Dan opeens lopen, dat kan helemaal niet. En dan ook nog een keer springen. Dat is absoluut onmogelijk. Tenminste voor de mensen. Maar niet voor de almachtige schepper van hemel en aarde. En gemeente, dat hebben de mensen daar vlakbij die dat zagen en meteen daarna hoorden, heel goed geweten. Hier kan niemand anders voor geprezen worden dan de Heere alleen. Dat is dan ook wat Petrus doet wanneer die mensen nieuwsgierig aankomen, stromen van alle kanten. Dat kunt u zich wel voorstellen als dat gebeurt hier op Urk. Zou dat ook zo zijn? En dan zegt Petrus, jullie moeten maar niet naar ons kijken, wij hebben dat niet gedaan. Nee, hij noemt dan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar als hij nou wat voorzichtiger was geweest, wat tactischer, dan had hij het daarbij gelaten. Dan hadden de mensen het ook geweten. God de eer. Hij heeft het gedaan. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar dat zegt Petrus helemaal niet. Hij zegt niet dat God het heeft gedaan. Wat zegt hij dan? Ja, hij noemt wel de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God der vaderen dus. Maar hij zegt niet dat die dat wonder heeft gedaan. Hij zegt dat God wat anders heeft gedaan. Namelijk zijn kind Jezus verheerlijkt, uit de doden opgewekt en weer terug laten komen in de hoge heerlijkheid van de hemel. En dat daardoor, door die Jezus, deze kreupele of verlamde man, die nog nooit had gestaan, nooit had gelopen, nooit had gesprongen, nu wel kon staan en lopen en springen. Maar ja, dat was natuurlijk niet verstandig, hè? Want dan krijg je moeilijkheden. Als de leiders van het volk overal beweren dat Jezus dood is, omdat hij een verleider was, dan kan het natuurlijk onmogelijk zo zijn dat die Jezus hem nu geneest. Deze man laat lopen. Dat kan niet. En een dode Jezus kan dat helemaal niet. Ja, maar God heeft het dan door Jezus gedaan. Oké. Maar als God bij het aanroepen van de naam van Jezus dat wonder doet, dan blijkt daar uit Gods goedkeuring. Over het aanroepen, het noemen van de naam van Jezus. Dus dan is volgens God Jezus geen verleider. Zoals de leden van het Sanhedrin wel zeiden. En dan is Jezus dus niet, zoals een ander, alleen maar gestorven. En zelfs een vloekdood. Maar dan leeft hij. Dan heeft hij de goddelijke gunst en goedkeuring. Dan is hij dus opgewekt uit de doden. Zoals hij ook zelf het vele malen had gezegd. Maar wat nog steeds door het Sanhedrin glashard werd ontkend. En nu het probleem. Als je de naam van Jezus noemt, dan kun je erop rekenen dat je ter verantwoording wordt geroepen. En dat zie je dan ook in het volgende hoofdstuk gebeuren. Maar Petrus is wat dat betreft ook zonder enige vrees. Dat was vroeger wel anders, dat weten we wel. In die nacht dat Jezus werd overgeleverd en voor het Sanhedrin stond. Toen Petrus in die binnenplaats was met dat kolenvuur. En Jezus tot 3 keer verloochende, wat was hij toen een barre man. Hoeven wij trouwens niet op neer te zien. Alsof wij dapperder zijn, want dat zijn we vanuit onszelf ook niet. Maar ondertussen was het wel zo. Hij was bang. En hij verloochende Jezus. En nu is hij dapper. En dan komt hij openlijk voor de naam van Jezus uit. Wat de mensen ook zullen denken. Dat was trouwens in hoofdstuk 2 ook al zo. Op de dag van de uitstorting van de Heilige Geest lag Petrus, alweer diezelfde Petrus, die nu zo moedig is als een jonge leeuw, door de geest bezield het woord voeren en over Jezus spreken. Dat doet hij nu ook. En wat zegt hij dan over de Heer Jezus? Niet alleen dat God hem heeft verheerlijkt, maar hij gaat ook iets zeggen over de verhouding tussen die mensen die daar staan en Jezus. Wat is die verhouding? Wilt u het weten wat uw verhouding is tot Jezus? Weet u het voor uzelf? Petrus zal het zeggen. Hij zegt, jullie hebben hem verloochend. Namelijk toen hij op een dubbeltal werd geplaatst door Pilatus. Op die vrijdag, die wij dan Goede Vrijdag noemen. Maar die voor het besef van alle vrienden en volgelingen van de Heer Jezus een zwarte vrijdag was. De allerslechtste vrijdag van heel hun leven. En toen Pilatus dacht door die slimmigheid Jezus vrij te kunnen krijgen, zonder dat hij daarmee de woede van het Sanhedrin op de hals haalde. Want ja, het volk koos natuurlijk voor Jezus, dat is nogal logisch. Als je Jezus de weldoener plaatst tegenover een moordenaar, nou dan hoef je niet zo heel erg slim te wezen om te snappen wie die mensen kiezen. Jezus natuurlijk. Dat gebeurt niet, hè. Ze kiezen Barabbas. Moet je denken, hij staat op het dubbeltal. En ze kiezen een moordenaar. Die hebben ze liever dan jou. Niet omdat jij ook wel slecht bent. Nee, terwijl je alleen maar goed bent. Wel nu, Petrus wijst heel eerlijk aan, dat is jullie verhouding tot Jezus. Je hebt hem verloochend. Ondertussen kan ik mij voorstellen dat iemand zich afvraagt, is dat nou wel helemaal juist om dat te zeggen? Het is inmiddels 2 maanden geleden. Want Pinkster volgt na 40 dagen, 50 dagen na Pasen. Nou, dat is dus een beetje 2 maanden. En dan, ja, waren natuurlijk best wel mensen toen aanwezig die nu niet aanwezig zijn. Wel bij Pilatus enzovoort, maar nu niet bij deze genezing van die kreupele man, maar ook andersom. Er zullen nu wel mensen rondom die kreupele man staan en rondom Johannes en Petrus staan, die toen er niet aanwezig waren. En dan zegt Petrus zonder enig onderscheid, jullie hebben hem verloochend. Dat hoef je toch niet te slikken, hè? Is dat niet ongenuanceerd? Zo moet een dominee toch niet preken? Of toch? Hoe is dat eigenlijk? Herkent u zich er niet in, omdat u helemaal geen weet hebt van uw eigen Adamsbestaan? Of herkent u zich er zeker toch wel in? Nee, wij stonden daar natuurlijk ook niet. Wij hebben niet gezegd Barabbas. En toen Pilatus zei, wat moet ik dan met Jezus doen? Hebben wij niet geroepen, kruisig hem? Nee, dat hebben we allemaal niet gedaan. Maar die mensen rondom Petrus, Johannes en die kreupele man ook niet allemaal. Tenminste, dat kan ik me goed voorstellen. Het zou wel heel bijzonder zijn als net al die mensen daar ook geweest waren. En dat ook geroepen hebben. En toch zegt Petrus het zonder onderscheid en ongenuanceerd. Omdat het waar is. Als we onszelf leren kennen bij het licht van de Heilige Geest uit het woord van God, dan moeten we ervaren, ik ben geen haar beter, dat is 1. Maar ook ik heb hetzelfde gedaan. Ook ik heb tegen Jezus gekozen. Ook ik heb voor een moordenaar, voor de mensenmoordenaar vanaf het begin gekozen. Satan. Nee, ik hoef mij niet beledigd te voelen als Petrus ook mij met de vinger als het ware aanwijst en zegt, jij hebt een moordenaar gekozen, die had je liever dan de vorst van het leven, die heb jij gedood. Dan hoef ik niet op te stuiven. Of zoals wij ook gewend zijn misschien, geneigd zijn in ieder geval om te doen, als iemand ons beschuldigt van iets wat wel waar is, ja het is wel zo, u hebt wel gelijk, maar je hebt het zelf ook gedaan. Dat hadden ze kunnen zeggen, hè? Petrus, waar heb je het over, man? Je hebt het over dat wij hem verloochend hebben. Kijk naar jezelf. Jij hebt hem ook verloochend, toch? Maar wanneer wij als dienaren van het woord, of ook als ouders, anderen op hun fouten, hun zonden wijzen, dan hoeven wij niet zelf zondeloos te zijn om dat te mogen doen. Natuurlijk mogen we niet uit de hoogte met de gedachte dat ik beter ben anderen de zonde aanwijzen. Dat niet. Maar we mogen het wel doen. En ik denk ook niet dat Petrus het gedaan heeft vanuit de hoogte, vanuit een trots van wat zijn jullie slecht en wat ben ik goed. Hij wist maar al te goed toen hij dat woord verloochenen nog een keer gebruikte. En zelfs tot twee keer toegebruikt. Wist hij maar al te goed dat hij zelf ook schuldig stond. Maar dat neemt niet weg dat hij het wel moet zeggen. Vanuit de bescheidenheid. Vanuit de ootmoed. Vanuit je zelfveroordeling, dat is ook waar. Maar dan toch zeggen. Jullie staan schuldig. Jullie hebben gezondigd. En wij, aangewezen, beschuldigd, moeten niet zeggen, ja maar jij, dominee Pieters, u, nee, helemaal niet. Alleen maar het naar je toe laten komen. Voor Gods aangezicht. En zeggen, dat is waar. Ik sta schuldig. Al stond ik niet bij dat bordes van Pilatus. Al heb ik niet geroepen Barabbas. En Jezus naar het kruis verwezen. Ik heb hetzelfde gedaan. Dat is nou mijn hart. Mijn bestaan. En gemeente, als dan enigszins naar binnen komt, bij jong en oud, voor het eerst of opnieuw. Wat dan? Dan word je wanhopig. Dan denk je, als het er met mij zo voor staat, als ik zulk een crimineel ben, zo'n grote zonde begaan heb, de vorst des levens, dat is Jezus Christus, heb ik gedood. Uiteindelijk heb ik met mijn zonden hem aan het kruis geslagen. Als dat naar je toe komt, dan kun je alleen maar wanhopig zeggen, dan is er nu geen toekomst meer. De duivel kan daar misbruik van maken, door je als in de zwarte wanhoop te laten wegzinken. En dan zegt hij, je kunt er net zo goed een eind aan maken, het is toch niks meer met jou. Het wordt ook nooit meer wat. En daarom zegt Petrus erbij, we hebben het net horen voorlezen of meegelezen. Ik weet, broeders, dat u het door onwetendheid gedaan hebt. Daarmee wil hij voor wanhoop bewaren. Niet dat die zonde klein is en dat het daar eigenlijk allemaal niet zo erg om is. Maar wel dat die zonde vergeven kan worden. En daarover gaat het in de tekst die wij deze morgen wat nader over denken. Het is vers 19a van Handelingen 3. Vers 19a van Handelingen 3, waar Petrus zegt, beter u dan en bekeer u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Hij beveelt wat en hij belooft wat. Hij beveelt, beter u dan en bekeer u. En hij belooft dat de zonden dan uitgewist of vergeven zullen worden. Ja, ze kunnen nog vergeven worden. Al heb je Jezus vermoord. Is wat? Moet je indenken dat dat letterlijk waar zou zijn. Met je eigen handen, Jezus gedood. De Zoon van God. De lang beloofde verlosser. De enige die zalig kan maken. Nou, dan is het toch zwarte wanhoop die overblijft. Nee, zegt Petrus, er is vergeving. Onbegrijpelijk groot is Gods goedheid wat dat betreft. U kunt niet gauw te groot van uw zonde denken, want het valt altijd meer tegen dan u denkt. En dan u wilt weten. Maar u kunt ook niet gauw te groot van God denken, van zijn vergevingsgezindheid. Want die is ook groter dan u durft geloven. En dat is nu wat Petrus aan de orde stelt. Maar het is niet zomaar zo van, nou, God vergeeft wel. Nee, hij zegt erbij, beter u dan en bekeer u. Twee woorden, u beteren en u bekeren. Wat betekent dat eigenlijk, je beteren? Wij denken onwillekeurig aan het woord verbeteren. Ik moet mij verbeteren. Mijn prestaties, mijn ijver, mijn inzet. Ik moet mezelf opknappen. Dat is jezelf verbeteren. En dat zou je hier ook denken. Omdat wij het woord beteren niet meer kennen, en het woord verbeteren nog wel kennen. En het zo precies hetzelfde klinkt, dan lijkt het ook hetzelfde te betekenen. Maar dat is niet zo. In de tijd dat de Statenvertaling tot stand kwam, zo'n 400 jaar geleden dus, betekende het woord beteren, jezelf beteren, ook wel je opknappen. Dat kon het ook betekenen. Maar de eerste betekenis was toch dat niet. Het was berouw hebben, boete doen. En dat is wat de Statenvertalers hier bedoelen. Wat Petrus ook in het Griekse woord dat hier staat, in de grondtekst, uiteindelijk bedoelt te zeggen. Niet dat ik mij moet opknappen om daardoor tot vergeving te kunnen komen. Al is het wel waar dat wij zonden moeten laten enzovoort, dat zien we zo meteen nog. Maar in de eerste plaats dat wij berouw zullen hebben. Hebt u dat wel eens gehad? Heb jij dat wel eens gehad? Bittere spijt over wat je zei, wat je deed en wat je dacht. Dat laatste is natuurlijk niet direct naar mensen toe. Al is het erg genoeg wanneer je bijvoorbeeld een vervloeking in je gedacht hebt voor iemand en hem dood wenst, maar je hebt hem nog niet gedood, je hebt ook niks gezegd, dus die ander weet dat niet. Maar dan nog weet God het wel. Je gedachten zijn voor hem openbaar. Hij kan naar binnen kijken. Een ander kan dat niet. Daar mogen we God ook wel voor danken dat een ander dat niet kan. Bij mij niet. En ik bij u niet. Maar God kan het wel. En nou berouw daarvan te hebben. Onze zondige gedachten, woorden en daden. En daarbij, niet minder erg, onze nalatigheid. Dat wij nagelaten hebben om het goede te doen, terwijl we het konden doen en wisten dat we het hadden moeten doen. Alles bij elkaar genomen, opnieuw de vraag die ik mijzelf moet stellen en u uzelf en jij jouzelf moet stellen, hebben wij wel eens berouw gehad. Dat is wat Petrus als eerste noemt. Beter u heb berouw. Hoe kom je aan berouw? Het blijkt nodig te zijn. Het Griekse woord dat hier staat wordt heel wat keertjes in het Nieuwe Testament gevonden. En alleen hier en op nog één andere plaats vertaald met beter u. En verder wordt het vertaald met bekeer u. En het Griekse woord betekent altijd iets van tot andere gedachten komen. Dus je zou kunnen zeggen, berouw, dat begint met nadenken. Tot jezelf komen. Als voorbeeld kun je denken aan de verloren zoon. Toen die zak met geld nog vol zat en hij aan alle kanten vrienden om zich heen had om feest te vieren, kwam hij niet tot zichzelf, maar ging hij helemaal aan zichzelf voorbij. Maar toen hij bij die varkens zat en geen eten had en honger leed, dan staat er dat de Heer Jezus zegt, tot zichzelf gekomen zijnde. Nou, dan mag je hem vragen. Heren, wilt u mij eens stilzetten dat ik eens ga denken. Denken over mijn toestand. Nadenken, nog eens denken, nog eens denken. Eerlijker over denken wie ik nou ben, hoe de verhouding is tussen u en mij, op welk spoor ik wandel, wie ik ben geweest voor mijn ouders en naasten, voor u vooral, en ook wat mijn toekomst is. Berouw betekent tot bezinning komen, nadenken, niet langer verstoppertje met jezelf spelen, niet langer die gedachten in de stilte nog eens kunnen opkomen door drukte of ontspanning, hobby en tijdverdrijf proberen kwijt te raken. Maar dan laat ze eens komen, die gedachten. Denk eens terug aan je leven. Denk eens terug wie je bent geweest. En of je voor God kunt bestaan. Dat is het eerste wat Petrus zegt. Beter u heb berouw. Nou weet ik wel, door over jezelf na te denken, kom je niet tot berouw zonder Gods genade. Dus je mag daar ook biddend mee bezig zijn. Dat is ook heel belangrijk. Dat wij beseffen, nadenken is een middel, maar het werkt het niet uit. Alleen God kan het mij geven dat ik door dat denken over mijzelf, over mijn verleden, over wie ik ben, tot berouw kom. Wie ben ik voor God geweest? Welke slechterik ben ik geweest? En welke overtreder van de heilige geboden des Heren. En welke verachter van de heilige belofte van het evangelie. Dat ik altijd maar weer de roepstemmen naast me neer heb gelegd en al de uitnodigingen achter mijn rug heb gegooid. Uitnodiging tot de zaligheid. De gedachte kan later ook nog wel. Dat berouw. U kunt het niet maken. God kan het geven. Maar u kunt er wel middelen voor gebruiken. Zou u doen? Deze middag nog. Zo stilletjes een moment alleen. Een ander ziet en hoort je niet. En je komt tot jezelf. Heere, wie ben ik nou? Zou het nou echt goed zijn als ik deze avond nog gekist moet worden? Of kan dat niet? Berouw. Heere, leer mij over mijn zonden treuren. Wilt u het eens laten zien wat ik u heb aangedaan? En de zonde die hier dan vooral genoemd wordt, is dus het verloochenen van Jezus, het doden van de vorst des levens. En dat is een zonde die we nogal eens niet bedenken. Wel als ik heb gehoereerd of gestolen of gemoord. Ja, natuurlijk, dat is erg. 10 geboden. Maar de zonde van het niet geloven in Jezus, hem aan de kant schuiven. Oh ja, niet zoals toen met Barabbas, maar toch hem aan de kant schuiven. In de marge, in de kantlijn van mijn leven. Ik heb u niet nodig en als ik u nodig heb, dan roep ik u wel. Oh, welke verschrikkelijke zonde heb ik gedaan. Berouw, dat is het eerste. Maar is er dan nog reden om te hopen dat er berouw mag zijn? Bekering, berouw, dat God dat goed vindt. Ja, er staat het woordje dan. Beter u dan. Nou kan het woordje dan in het alledaagse Nederlands betekenen een bepaalde tijdsaanduiding. Als je op tijd thuiskomt, dan mag je dat en dat nog doen. Of dan gaan wij daar en daar nog heen. Dan, op dat moment. Het woordje dan betekende in het oude Nederlands vaak, ook nu nog wel een beetje, maar niet zo vaak. Dus. En dat is precies wat het Griekse woord hier betekent. Dus, of daarom. En het slaat dus terug op het voorafgaande gedeelte. Zowel op wat Petrus heeft gezegd over hun zonde. Ze hebben reden om berouw te hebben omdat ze de Heer Jezus hebben verloochend. Maar ook omdat dat voorgaande vers er staat. Vers 18. Wat staat er in vers 18? Petrus heeft het daarover. Diezelfde gebeurtenis van Jezus dat hij gekruisigd werd. Maar nu vanuit het gezicht van God, vanaf de kant van God. God had daar een bedoeling mee. Het was erg genoeg wat die mensen deden, maar dwars door dat zondige heen heeft God ervoor gezorgd dat de belofte van de Messias, van de zaligmaker, uiteindelijk vervuld werd. God heeft ervoor gezorgd dat Christus in die weg de volkomen verlosser zou zijn. En dan, om die reden, dus is er hoop dat God ons berouw aanvaardt en niet afwijst. En zegt van ja, nou heb je wel berouw, maar dat helpt je niks. Je hebt te erg gezondigd. Nee, dwars door al dat zondige heen, dat blijft staan. Dat moeten we ook niet verkleinen of vergoelijken. Is het toch ook de daad van God. In vers 18 beschreven dat God ervoor gezorgd heeft, dat hij dat zo geleid heeft, dat hij uiteindelijk Christus in die weg tot een volkomen zaligmaker heeft gemaakt. En gemeente, als dat naar je toe mag komen, dan gloort er hoop. Dan is het wel toch nog steeds mijn zonde waarover ik treur, maar tegelijkertijd, ik begrijp niet hoe, Gods wijsheid en Gods macht en Gods leiding, die alle dingen zo heeft bestuurd, dat uiteindelijk zijn doel wordt bereikt. En daarom het woordje dan, of dus. Beter u dan, heb dus berouw. Er is reden om te hopen dat de Heer dat berouw zal aanvaarden. Het tweede wat Petrus beveelt, is bekeer u. Ik zei net al dat het woordje dat hier vertaald is met beter u, op vele andere plaatsen door de Staten vertalers wordt weergegeven met bekeer u. En dan staat er in het Grieks nu een ander woord naast, dat ze nu vertalen met bekeer u en ook op andere plaatsen wel. Maar ja, twee keer het woord bekeer u, dat klinkt zo raar. Dan had er gestaan bekeer u en bekeer u. Dus daarom hebben ze ervan gemaakt beter u en bekeer u. Maar het eerste woordje bekeer u, beter u. En het tweede woordje bekeer u komt op vele andere plaatsen ook los van elkaar voor. En dan duidt het tweede woord dat nu hier staat, en dat dus vertaald is met bekeer u, iets aan als keer nou terug. Letterlijk betekent dat woord bekeren ook zo, hè? Bekeer is omkeren. Je komt tot stilstand op de weg die je gaat, omdat je tot inzicht komt dat je op de verkeerde weg bent. En dat kan gewoon in het verkeer. Je vergist je, je had af van de weg af moeten gaan, de afslag of een rotonde, weet ik. En je bent te ver gereden en je gaat weer terug. Bekeren, omkeren, terugkeren. Dat betekent het letterlijk in het Nederlands. En ook in het Grieks heeft het die betekenis wel. Keer je af en keer je ergens naartoe. Je afkeren van de zonde natuurlijk. En dan waarheen dan? Waar naartoe dan? Waar moeten wij ons naartoe keren? Nou, luister maar naar het woord dat Jesaja mag doorgeven in Jesaja 45 vers 22. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En dan staat ertussen, en wordt behouden. Wend u naar mij toe, keer je om, keer terug tot mij. En dat is hier ook bedoeld, keer u tot Jezus. Die man die u hebt verworpen, verloochend, gedood. Waar het Sanhedrin van zegt dat hij dood is. En dat hij een verleider was en is. Dat je niet in hem geloven moet. Dat er van hem geen verwachting is. Keer je tot hem. Dat is wat Petrus nu zegt als tweede. Dat had hij ook eigenlijk al gezegd in het vorige hoofdstuk. Iets andere woorden, maar met dezelfde bedoeling. En weten wel, hè, die toespraak op de Pinksterdag, waar Petrus ook heel eerlijk de zonde aanwijst, net zoals nu. En waar hij uiteindelijk het laat uitlopen op, jullie hebben Christus gekruisigd. En dan staat er, toen ze dit hoorden, werden zij verslagen of doorpriemd in het hart. En riepen uit, wat moeten we doen, mannen broeders? En dan zegt Petrus, precies hetzelfde als hier, bekeer u. Daar staat in het Grieks hetzelfde woord als hier vertaald met beter u. Bekeer u. Heb berouw. En dan volgt er. En een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonden. Je laten dopen in de naam van Jezus Christus is nu je tot hem wenden, tot hem keren. Dat is het tweede woord hier in onze tekst. Bekeer u, keer je nou tot Jezus. Kijk nou naar hem, met de ogen van je ziel. Verwacht nou je zaligheid van hem. Dat is een ontzaglijke aardschok in hun zielen geweest, moet je maar denken. Als je tot op de dag van vandaag altijd hebt gedacht dat Jezus een verleider was, dat hij de vloekdood gestorven is, oftewel Gods toren gedragen heeft, omdat hij zo slecht was, omdat hij zo'n verleider was. Hij deed wel mooie dingen, goede dingen. Hij zei wel mooie woorden, maar uiteindelijk, als hij echt de knecht van God was, had God hem niet aan dat kruis laten sterven. Dat kon niet. En als God hem dan toch aan dat kruis laat sterven, dan heeft God hem ook verworpen. Als je dat nou altijd hebt gedacht, al die 60 dagen die nu voorbij zijn gegaan, sinds Goede Vrijdag. En je moet nu opeens 180 graden omkeren en je vertrouwen tot zaligheid stellen op deze Jezus. Dat is wat. Dat is een godswonder. En dat is tot op de dag van vandaag een godswonder. Bij heidenen die nooit van Jezus hebben gehoord en altijd op hun eigen goden hebben vertrouwd. In de tijd dat Paulus het heidendom introk, hè, Efeze, Korinthe, noem maar op. En ook heidense volken door zendelingen in deze tijd. Of buitenkerkelijke die nooit anders over Jezus hebben gehoord dan spottend en vloekend. En die nu hun vertrouwen op hem moeten stellen om zalig te worden. U voelt wel dat dat geen kleinigheid is. En voor kerkmensen dan is het natuurlijk veel makkelijker. In zekere zin wel, want wij weten het al van jongs af. En als het goed is, hebben wij van onze ouders en anderen altijd geleerd om goed over Jezus te denken en niet slecht. En toch om nou voor ziel en zaligheid je vertrouwen zonder iets op jezelf alleen op hem te stellen, dat is net zo'n groot wonder als toen voor die mensen. En toch, Petrus roept ons daartoe op. Niet dat Petrus denkt dat die mensen dat allemaal zelf konden of zo, maar hij weet het. God werkt door zo'n aansporing. Beter u, berouw hebben. Bekeer u, keer tot Jezus. En verwacht het van hem. God gebruikt die middelen, die oproepen en aansporingen en bevelen, om het werk ook in het hart te doen. Om die mensen tot berouw te brengen. Om die mensen tot Jezus te doen keren, te doen terugkeren. God alleen de eer, maar niet zonder gebruik te maken van de middelen, zoals de prediking van Petrus op dat moment en de prediking hier van zondag tot zondag. Al zal geen dominee, al had je de beste beroepen van heel Nederland en dan zou je de beste krijgen van heel de wereld, dat bewerken, maar toch, God gebruikt middelen. En daarom moeten wij ze ook gebruiken. En dan zegt Petrus erbij, als die mensen met berouw zich tot de Heer Jezus zullen wenden, om van hem hun zaligheid te verwachten, dat hun zonden uitgewist zullen worden. Dat is wat hij belooft. Uitwissen of vergeven. Dat hebben wij nodig, vergeving. Dat hebben we net ook gezongen, hè, in Psalm 25. Maar David het beleid, om uw naams wil, Heere, vergeef toch mijn ongerechtigheid. Want die is groot. Nou, dat is wel waar, ja, groot. Jezus verloochend en naar het kruis verwezen. En buiten mijn hart en leven gesloten, eigen baas willen zijn. En zo hem op het diepst gekrenkt en op zijn hart getrapt. Als dat naar je toe komt, dan denk je, zou er vergeving mogelijk zijn? En het antwoord luidt dus in onze tekst, ja. Opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Even nog het woordje mogen. Wij denken dat we het woordje mogen wel begrijpen. Want wij gebruiken het ook nog. Hè? Mogen we wel of niet op zondag dit doen of dat doen? Mogen we wel of niet op zaterdagavond daarin en daarin? Mogen we? Dat betekent, is het toegestaan? Vindt u het goed? En als we het woordje mogen in de Bijbel lezen, kunnen we denken dat het diezelfde betekenis heeft, maar dat heeft het niet. Het gaat hier niet om de vraag of het van God wel mag, of hij het wel goed vindt. Maar de Statenvertalers gebruiken het woordje mogen heel vaak in de manier van, wij zeggen dan zullen. Of zelfs het woordje mogen is door de Statenvertalers hier tussengevoegd. Dan staat het niet schuin gedrukt, het is wel tussengevoegd. En je kunt het eigenlijk overslaan. En dan zegt Petrus, opdat uw zonden uitgewist worden. Opdat, duidt het doel aan. En bij een doelzin hadden de Statenvertalers het woordje mogen nodig in hun tijd. Maar dat hoeft tegenwoordig niet meer. Ons Nederlands is iets anders na 400 jaar. En wij zeggen, opdat uw zonden uitgewist worden, met het doel dat uw zonden uitgewist worden of zullen worden. Dat is wat Petrus hier belooft. Als u met berouw tot Jezus u wendt, om op hem uw verwachting te stellen, zullen uw zonden uitgewist worden. Hoe komt Petrus daarbij? Nou, ook wel uit eigen ervaring. Die man die was ervaringsdeskundige in het verloochenen. En met bittere tranen heeft hij dat beweend. Maar hij mocht vanaf paasmorgen ook ervaringsdeskundige zijn in vergeving ontvangen. Want toen heeft Jezus hem opgezocht. En wat ze hebben besproken staat niet in de Bijbel. Maar het was vast tot een intense verwondering voor Petrus. Ja, en dan kun je ruim zijn, hè, voor een ander. Als je zelf schuldig staat en toch vergeving kreeg. En nog wel schuldiger dan die mensen. Want die mensen kenden Jezus niet in de persoonlijke betrekking. Petrus wel. En Petrus was gewaarschuwd. En Petrus had gezegd, nee hoor, ik zal u niet verloochenen. Ja, dat kan Johannes misschien wel doen, en dat kan Andreas misschien wel doen, en dat kan... Maar ik niet. En hij deed het toch. En dan toch vergeving. Kijk, dan word je ruim voor een ander. Niet alleen gun je het een ander, maar dan zeg je, het kan ook voor jou hoor. Hoe weet je dat? Nou, het kon ook voor mij. En als het voor mij kon, kan het voor jou zeker. Echt waar? Echt waar. Dat is één. Hij wist het uit ervaring. Dan ook alleen kun je pas echt preken, hè. Als je bij ervaring weet wat zonde is. En bij ervaring weet wat genade is. Als je bij ervaring weet dat God de zonde haat. En terecht straft. Met de eeuwige verdoemenis. Daarmee eens geworden. Ook als dominee. En dan die vergevende genade, dat kind van God aangenomen, in de liefde gekoesterd, hij dat ook weet, dan kun je het preken. Nou, dat doet Petrus hier. Daar grondt het er niet op. Petrus mag het gronden op het woord. Dat staat er hier nu niet bij, maar in het vervolg wel. Zij het dan niet direct over die vergeving, maar wel over de rest. Hij heeft het over de profeten. Heeft over het verbond met Abraham, waar we net van hebben gezongen. Abraham, Isaac en Jacob worden genoemd aan het begin van de toespraak van Petrus. Wanneer hij het heeft over de God van Abraham, Isaac en Jacob die zijn kind Jezus heeft verheerlijkt. En heeft het later weer over het verbond met Abraham. We hebben ervan gezongen in Psalm 105. En dan zegt Petrus dus op grond van het verbond. En op grond van Gods genade in het verbond. Dat er vergeving zal zijn. Hij kon ook zich beroepen op de Bijbel. Even later in ditzelfde Bijbelboek, Handelingen, in hoofdstuk 10, lees je ook dat Petrus dat doet. Het is in het huis van Cornelius. Gaat het nou niet over uitweiden natuurlijk. Maar dan heeft hij het ook over vergeving van zonden. En dan zegt hij tegen Cornelius, al de profeten zeggen dat. Dus hij beroept zich op de Bijbel. Nou, ik zal een voorbeeld geven. Waar Petrus zich op kon beroepen in Psalm 51, bid David, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. Uitdelgen is een iets ander woord, maar het is dezelfde betekenis als uitwissen. Opdat uw zonden uitgewist worden, uitgedelgd worden. Wat is uitdelgen of uitwissen? Nou, denk aan een schoolbord. Vroeger was het een zwart bord met wit krijt. Tegenwoordig is het een wit bord met, ik weet niet hoe het precies gaat. En als dan de juf of de meester voor de klas dat bord weer helemaal schoonmaakte, toen, hè, met zo'n spons bijvoorbeeld, tegenwoordig weer op een andere manier, digitaal en zo, dan is het net alsof er nooit wat op heeft gestaan. Zo mooi. Zo vlekkeloos. En dat is nu wat God doet, als hij de zonde uitwist. In ieder geval bidt David daarom, en David bidt daarom, in de wetenschap dat God dat ook doet. Petrus had zich ook kunnen beroepen op Jesaja. Jesaja 43. Daar heeft de Heere een ernstige aanklacht tegen zijn volk. Hij zegt, jullie hebben mij vermoeid met uw ongerechtigheid. Jullie hebben mij arbeid gemaakt met uw zonde. God die niet moe werd toen hij alle sterren schiep en de aarde en alles geschapen heeft. En aan het eind van die 6 dagen echt niet hoefde uit te rusten van het vermoeiende werk van de schepping. Nee, God werd niet moe. Jesaja 40 zegt dat ook. De schepper van de einde der aarde wordt niet moe en niet afgemat. En diezelfde almachtige schepper zegt in Jesaja 43, jullie hebben mij vermoeid met je zonden. Dat hebben de Urkers ook gedaan. Nee, niet alleen in Elim en in andere kerken, maar ook hier. En dat hebben ze in Elspet ook gedaan, waar ik woon. Dat hebben wij gedaan. Heb je daar wel eens iets van beweend? God, heb ik vermoeid met mijn ongelovig ja maar en met mijn uitstellen en al die andere zonden nog meer. En wat staat er dan? In Jesaja 43, vers 25. Als de Heer dat heeft gezegd. dan staat er zonder enige nadere verklaring. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, om mijnentwil, en ik gedenk uw zonde niet. Ik, niet wij, doen dat, hij. Hier ook, uitgewist worden. Als wij onze zonde proberen uit te wissen, maken wij er alleen maar grotere bende van. Knoeierij ervan. Het wordt alleen maar erger. Probeer dat niet. Voor de mensen mag je proberen het goed te maken. Dat is niet verkeerd, dat is goed. Maar voor God moet je niet proberen het goed te praten. Dat is echt verkeerd. Kom het maar vooruit en zeg, Heere, mijn hele leven is één grote vieze vlek. Eén groot riool van stank en drek. Hoe moet het ooit goed komen? Wel zegt de Heer, ik ben het die uw overtredingen uitdag. Opdat uw zonden uitgewist worden. Laat het dan gebeuren. Niet door uw kracht, niet door uw goedheid. En zelfs niet door uw berouw en uw tranen en uw bekering. Het moet er wel zijn, berouw. Petrus zegt het. De Bijbel zegt het. Het moet er wel zijn. Terugkeer tot Jezus. Je wenden tot hem. Je hoop stellen op hem. Het moet er wel zijn. Maar nee, daarmee wissen wij onze zonden niet uit. Petrus zegt dat niet, hè? Beter u dan, en bekeer u, dan zult u uw zonden uitwissen. Dan kunt u uw zonden uitwissen. Nee, dat zegt hij helemaal niet. Uitgewist worden. Het is zijn werk. Maar dan doet hij het ook. Dat heeft hij zelf beloofd. Petrus mag het nu doorgeven. En die mensen hebben het met verwondering natuurlijk aangehoord. Het heeft een rijke vrucht gedragen. Als u het volgende hoofdstuk erbij leest, de eerste versen, dan zie je dat velen van degenen die dit woord van Petrus horen, die beschuldiging en die oproep tot bekering en die belofte van vergeving, dat velen van diegenen die dat hoorden geloofden. Doet u dat nou ook? Hoe doet u dat nou? Hoe gaat u hier nou mee om? Is het voor u alleen geschiedenis? De geschiedenis van de kreupele man. En de preek van Petrus. En natuurlijk is het allemaal heel interessant. En kunt u misschien wel wat van leren ook. Maar vervolgens gaan wij over tot de orde van de dag. En we doen net alsof het alleen maar geschiedenis is. Lang geleden en ver weg gebeurde er dat en dat en dat. Punt. Maar gemeente, dat is de bedoeling van de Heilige Schrift niet. Laat het woord van Petrus naar binnen gaan en vraag, Heere, leg het in mijn ziel, opdat ik die schuld voel. En opdat ik dat berouw ontvang. En opdat ik die vergeving deelachtig word. Want als je zonde uitgewist worden, tussen God en je ziel is het dan goed gekomen. En dan kun je leven, dan kun je ook sterven. O geliefde, het is je zo van harte te gunnen. Geloof me dat Petrus, ervaringsdeskundige in die twee dingen van verloochenen en van vergeving ontvangen, dat Petrus het zijn hoorders van harte gunde. Daarom had hij te voorover om, zoals het volgende hoofdstuk zegt, gevangen genomen te worden enzovoort. Laten wij dan ook in die hartelijke gunning elkaar het gunnen als ouders onze kinderen. Spreek over zonde. Roep op tot berouw. En stel de heerlijke belofte van vergeving voor. Dat kunt u niet te ernstig doen, dat eerste. En niet te ruim doen, dat tweede. Te ernstig, de zonde, is altijd erger. Dat je zegt. En niet te ruim, dat tweede, dat is altijd heerlijker. Dat je kunt zeggen. En dan wil de Heer ook op deze dag zijn vergevende genade bewijzen. Zoals we het hebben gezongen in Psalm 25. En dan staat erbij, om uw naams wil. Dat betekent, dan wordt God groot gemaakt. Toch? Want als u die Jezus nou te voet valt, onteert u hem niet. Maar als u aan deze Jezus voorbij gaat, eert u hem niet. Wilt u hem onteren door aan hem voorbij te gaan? Of wilt u hem de grootste eer geven die maar mogelijk is door als een schuldig zondaar aan zijn voeten te vallen en het wonder van zijn vergevende liefde te aanvaarden? Amen.